Dat kan in veel in een maand veranderen, hebben we al tegen elkaar gezegd. En dat is ook zo, want vorige maand was er nog niks aan de hand op oorlogsgebied in Israël. En zie daar, wij zijn nu in een crisis beland. En dat is altijd opmerkelijk hoe je dan de reacties krijgt uit de hele wereld. Waar de haat van de Palestijnen wordt onderstreept. Waar de haat van Israël wordt onderstreept. En christenen reageren vaak met een liefde voor Christen, voor Israël. En dat is ook allemaal prima. Want aan hen hebben wij het heil te danken. Het geloof, het heil is uit de Joden. Dus dankzij hen hebben we het evangelie gekregen. Door middel van Joodse mannen. Maar liefde voor Israël maakt niet blind. Hoort ook niet blind te maken. Dat was God namelijk ook niet. God hield van zijn volk en houdt nog van zijn volk meer dan alle christenen bij elkaar. Maar hij bepaalt ook niet blind voor de dingen die in Israël fout zijn. En dat is de reden waarom hij in het Oude Testament keer op keer profeten stuurt, waarvan wij de boeken in de Bijbel hebben, de kleine en de grote. Maar ook de ongeschreven boeken van de profeten, waarvan wij de verhalen kennen, hebben ons ontzettend veel te vertellen over Gods band met Israël. Het gaat hem namelijk aan het hart als de dingen niet goed gaan. En de tijd dat het in Israël niet goed gaat en ging, is aanmerkelijk groter dan de tijd dat het wel goed ging. Het zal ooit gelukkig goed gaan en de vrede gaat komen, maar niet eerder dan dat de Heer Jezus hier op aarde gaat verschijnen. Hij is de vredevorst. Daar wachten wij, daar wacht Israël op, daar wacht God op om zijn zoon opnieuw aan deze wereld te tonen. Maar dan zullen ze hem niet aan een kruis hangen, maar brengen op de troon waar hij eigenlijk op hoort te zitten. De troon van zijn vader David en die staat in Jeruzalem. Nergens anders. En zo begon God, en kijken we nog even naar hoe wij de vorige keer begonnen zijn met die twee profeten waarvan we geen boeken in de Bijbel hebben, maar wel heel veel verhalen. Die twee profeten en Elia en Elisa, dat begon God te doen in een tijd dat het met de koningen allemaal niet zo goed ging. En als het met de koningen niet goed gaat, dan gaat het met de volk ook niet goed. Saul was de eerste, dat was niet goed. En toen kwam er een man naar Gods hart, David met zijn zoon Salomo. Drie regeringsperiodes van 40 jaar, maar zelfs Salomo heeft het niet goed gedaan. En op grond van zijn misdragingen met al die buitenlandse koninginnen en al die buitenlandse goden die werden geïmporteerd met die vrouwen, heeft God gezegd, het is klaar. Ik deel het volk in tweeën, een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. In het tweestammenrijk Juda bleven de nakomelingen van David en Salomo op de troon zitten, het huis van David bleven regeren. In Israël met tijdgenoot Jerobeam, de tijdgenoot van Rehabiam, begon er een nieuw koningshuis natuurlijk. Totaal geen koninklijke bloed, maar goed, gezalfd door Nathan de profeet en zijn zoon Nadab. Maar toen kwam er een revolutie en kwam er een nieuw koningshuis, Baeza en zijn zoon Ela. Toen kwam er weer een nieuw koningshuis, Zimri, dat duurde maar 7 dagen... En toen kwam er een vierde koningshuis in korte tijd in het tienstammenrijk. En dat werd dan geleid door Omri. En dan merken we wel, dat verloopt onder de koning van Israël anders dan in het tweestammenrijk van Juda. En na Omri zijn wij aangekomen bij Achab in de tijd van Elia. Dan kijken we dus naar Israël als een gebied in tweeën gedeeld. Het bovenste groene gedeelte Israël, het onderste blauwe paars gedeelte is Juda, het tweestammenrijk met als hoofdstad Jeruzalem. Jerobeam, de tijdgenoot van Rehabiam, begon met een imitatiegodsdienst, een kalverdienst in Dan en Bethel, één in het noorden en in het zuiden, om te voorkomen dat zijn volksgenoten allemaal naar Jeruzalem zouden moeten gaan om de Heere te offeren. Daar hebben we de vorige keer aan gedacht. En Samaria, de hoofdstad gebouwd door Omri, de vader van Achab. Maar in Samaria heeft Izebel, de vrouw van Achab, afkomstig uit het koninkrijk van Sidon, een Baal-tempel gelaten bouwen en zij heeft de Baal-dienst op grote schaal geïmporteerd en uitgebreid. Het hele 10-stammenrijk was vergeven van de Baals. Baal, de naam betekent een eigenaar of een heer, terwijl God de eigenaar, de heer van zijn volk was. Ik ben de Heere, uw God. En Izebel heeft door middel van de Baal-dienst laten weten, nee, er is een andere heere. En dat is de Baal. En toen kwam uit Gilead de profeet Elia, uit het Overjordaanse. En hij ging naar Samaria om daar de boodschap te brengen. En hij werd bewaard door de Heer een poosje lang aan de beek Krit. En toen de beek was opgedroogd, mocht hij in Zarfat de rest van de termijn van droogte verzorgd worden in het huis van de weduwe met haar zoon. Daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Elia en Elisa, beiden een man Gods. En dat was een naam waarvan we de vorige keer ook merkten dat dat heel veel heeft te vertellen voor ons vandaag. Omdat wij worden aangesproken als mens, als man, vrouw, Gods, in een tijd waarin het in de gemeente van God ook niet goed gaat. Lees de brieven aan Timotheus en vooral de tweede brief die Paulus schrijft aan Timotheus, zo in het laatste van de tijd, vlak voor de komst van de Heer. Als wij als christenen een beeld schetsen wat ook het 10-stammenrijk kende, dan zou je denken van ja, wij hebben toch geen Baals thuis, of wij hebben toch geen tempel van de Baal. Nou, een van de allereerste profeten die God gestuurd heeft naar Israël, namelijk Samuel, die treedt aan en die gaat op Saul af als hij zijn eerste opdracht moet uitvoeren, en dat is de Amalekieten verslaan. En dan komt Samuel na die tocht aan in het leger van Saul, en Saul gaat hem enthousiast tegemoet en ja, we hebben het geregeld, meneer Samuel, de Amalekieten zijn verslagen. En Samuel zegt, ja, maar wat hoor ik dan voor geluid van dieren? Je hebt de opdracht niet goed uitgevoerd. En hij zegt erbij, in 1 Samuel 15 vers 23, opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Let even vooral op het laatste, dat tegenstreven. Een woord dat betekent eigenlijk eigenzinnigheid. Je duldt geen gezag boven je. Het is een beetje die imitatiehouding die eigenlijk door Izebel werd ingevoerd, dat ze tegen Israël zei, geen gezag meer aan de Heere God van de hemel. Ik heb een nieuwe vorm van gezag beschikbaar gesteld. En zo werd de Baal-dienst ingevoerd. Wij leven in een tijd van gezagscrisis. Niet alleen maar in de wereld om ons heen, dat je merkt dat men het heel moeilijk vindt om gezag te accepteren. Maar ook onder christenen kom je tegen dat er heel veel zeggen, ja, maar dat is jouw mening. Ik heb de mijne. Jij leest jouw Bijbel zo en ik lees de Bijbel zo. Jij jouw waarheid, ik mijn waarheid. En dat is niet goed. Daarvan zegt Samuel, dat is eigenzinnigheid. En eigenzinnigheid, eigen wijsheid, is in principe afgoderij en beeldendienst. Want wat je op de troon zet, is je eigen ik. Ik heb mijn waarheid. Nou, dat is nou Baaldienst ten voeten uit. En als wij als christenen massaal zijn geïnfecteerd met deze afgoderij, met deze beeldendienst, is het heel goed om naar Elia en naar Elisa te kijken. Hoe hebben zij zich als mannen en Gods gedragen in die tijd, als prototype van de vraag, hoe zouden wij ons vandaag in zo'n sfeer moeten gedragen als een man Gods en een vrouw Gods? Dat begint niet zomaar op de Karmel, waar we vanavond naar kijken. Dat begint, zoals de vorige keer, je handen te vouwen en aan te lopen bij de Heere God. En dan kan het een poosje droog gaan worden, zodat je merkt, hé, het gaat er niet beter worden als ik ga bidden. Nee, dan kan het best wel zijn dat de Heer zegt, je hebt groot gelijk, ik ga een poosje niet zegenen. En zie dan maar eens te overleven. En zo komen we terecht in 1 Koningen 18, als de tijd van de droogte voorbij is en Elia op pad gaat in opdracht van de Heere God. Kijk, toen de droogte begon, toen zei Elia wel tegen Ahab, het gaat niet regenen tenzij op mijn woord. Maar hij had geen idee wanneer het woord van hem moest komen. Want hij was afhankelijk van zijn heer, zijn opdrachtgever, die hem had laten gaan naar Ahab om deze boodschap te brengen. En Elia maar wachtte in Zarfat. Totdat wij lezen in 1 Koningen 18. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En zo ging Elia op weg om zich aan Ahab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. En zo krijgen wij allereerst de ontmoeting met Obadja. En die vindt plaats, hebben we gelezen in het eerst in vers 1, in het derde jaar. Nou, het derde jaar betekent het derde jaar dat nu loopt. Er zijn 2 jaar vooraf gegaan. Maar dan wordt er gerekend vanaf het vertrek naar Sarfat. Vanaf de beek Krit naar Sarfat. Daar begint dan die eerste en het tweede jaar. En we zijn nu in het derde jaar van zijn verblijf in Sarfat. Want de totale droogte, die duurt, zegt de Heer Jezus in Lucas 4, vers 25, de totale droogte duurt 3,5 jaar. Dus als je in het derde jaar bent, dan is het derde jaar nog lang niet voorbij. En dat betekent dus dat in de beek Krit Elia langere tijd moest zijn, maar dat hij zeker minstens 2 jaar, ruim 2 jaar in Zarfat heeft doorgebracht. Die 3,5 jaar wordt ook nog eens een keertje herhaald door Jacobus in zijn brief, in hoofdstuk 5 vers 17. Waar we de vorige keer aan dachten dat Elia een gebed bad en het regende niet 3 jaar en 6 maanden. Die 3,5 jaar is niet zomaar even een periode die misschien interessant is. Dan denk je, oh ja, nou ja, goed, 3,5 jaar. Nee, die 3,5 jaar komt ook terug in het laatste boek van de Bijbel. Elia is namelijk een persoon die op heel veel manieren terugkomt. We hebben al gedacht aan het feit dat hij als de man Gods voor ons een soort voorbeeld is waarop we ons kunnen gedragen in een tijd van afgoderij. Maar Elia is ook een voorbeeld van de Johannes de Doper die zou komen voordat de Heer Jezus zou komen. De voorloper waarvan de Heer Jezus zegt, deze is de Elia die komen zou. Zou Elia dan nog komen, denk je dan? Ja, dat staat in de profeten. Het laatste Bijbelboek, Maleachi in onze Bijbel, spreekt over een tijd waarin Elia terug gaat komen. Spreekt dus over de tijd waarop de Messias gaat verschijnen. En als de Messias gaat verschijnen, straks, komt er dus weer zo'n soort Elia vooraf. Net als Johannes de Doper bij de eerste keer dat de Heer Jezus kwam. In Openbaringen 11, vers 1 tot 11, er komen 2 getuigen naar voren. Dat gaan we niet verder uitwerken, maar ze hebben allebei een bijzonder trekje. En 2 getuigen. De eerste is een soort Mozes, een Mozes-type. En de tweede is een Elia-type. Het type Mozes, dat verandert het water in bloed. Net als de echte Mozes dat deed bij de uittocht uit Egypte. Het type Elia, wat straks zal komen, voordat de Heer Jezus gaat verschijnen, die gaat zorgen dat er een poosje geen regen komt. En dan denk je, hé, dat is frappant. Openbaring 11 spreekt dus over een tijd die nu nog steeds in de toekomst ligt, waarop er weer een Elia en een Mozes-achtig persoon zullen gaan optreden. 2 personen die allebei voorloper zijn bij de verschijning van de Heer Jezus. En wat doen die? Net als de echte Mozes gaat straks de Mozes die zijn rol over gaat nemen, de wet bezorgen bij Israël. Israël zal weer de wet gaan lezen. En wat doet de Elia-type met zijn wonderen dat er geen regen gaat komen? Die zorgt ervoor dat degenen die de wet kenden, de wet weer gaan herontdekken. Hij herstelt de wet. De echte Mozes bij de uittocht uit Egypte was degene die bij de berg Sinaï de wet gaf aan Israël. Elia is in onze hoofdstukken waar wij dit seizoen over nadenken, degene die de wet gaat herstellen. En daar kijken we vandaan vooral bij als het gaat over de berg Karmel, wat daar allemaal niet gaat gebeuren. De Heer Jezus die zegt van Johannes de Doper, maar over zijn hoofd heen op die Elia-type wat er gaat komen in de toekomst, in Markus 9 vers 12, Elia komt eerst en herstelt alles. Nou, dat is de typische taak die Elia heeft. Hij herstelt wat? Hij herstelt wat het volk Israël door eigen schuld is kwijtgeraakt. Dat maakt het ontzettend mooi. Want af en toe, ik weet niet of het u vergaat zoals mij, maar dat je af en toe verlangt naar de tijden dat je denkt, wat zijn wij als gelovigen veel kwijtgeraakt op allerlei terreinen. Waar zijn de evangelisatiecampagnes? Waar zijn degenen die voor de Heer op pad gaan? Waar zijn de tijdschriften waar gezonde leer wordt verkondigd? Waar zijn de diensten? Waar zijn de grote getalen? Waar is het zoals het vroeger was? We zijn het kwijtgeraakt. En dan is het de kunst voor ons vandaag om te beginnen als een Elia, om eerst eens een poosje stil te zijn en te wachten op Gods stem, dat er misschien een deur open gaat waarvan de Heer zegt in de Openbaringen 2 en 3, ik ben degene die een deur kan openen die niemand kan sluiten. Dat is mooi, hè? Dat je denkt, Heer, als u iets voor me hebt, ook al ben ik maar een Elia-achtig typetje, een man, een vrouw gods, alleen, in mijn eentje, al heb ik niemand om me heen, ik wil er voor u zijn en wilt u maar een deur openen, dan wordt het misschien geen grote Karmel-manifestatie zoals we dat vanavond in hoofdstuk 18 aantreffen, maar misschien toch wel een klein groepje waarvan je denkt, Heer, dank u wel, ze zijn er nog. Die hun knieën voor de Baals niet hebben gebogen, maar die alleen op u vertrouwen. Er is altijd een tijd van herstel wat de Heere betreft. En zo gaat Elia natuurlijk op pad. Dus gaat Elia op pad. Elia luistert gewoon. En dan komt het verhaal over Achab en Obadja in vers 3. Achab riep Obadja de hoofdmeester, en nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd dat toen Jezebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Achab zei tot Obadja, ga het land in naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken. En zij verdeelden het land onder elkaar om er heen te trekken. En Achab ging alleen de ene kant op. En Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem en wierp zich op met zijn gezicht ter aarde. En zei, bent u met mijn heer Elia? En hij zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Zo maken we kennis met Obadja. En Obadja is een prima kerel. Hij vreesde de Heere zeer. Nee, dat betekent niet dat hij bang was voor de Heere, maar Obadja was met diep ontzag voor de Heere vervuld. Die vind je niet veel. Hij heeft een prachtige naam. Obadja betekent dienstknecht van de Heer. En als dienstknecht van de Heer, wilde hij natuurlijk graag de Heere dienen. Dat hebben we ook gelezen. Hij heeft 100 mensen gevoed. Alleen hij had een handicap. Hij was hofmeester van Achab. En als je hofmeester van Achab bent, dan heb je aan het hof van Achab een belangrijke functie. Zo belangrijk dat, zoals we gelezen hebben, Achab hem uitzoekt om samen het land door te trekken. Als je als koning op zoek gaat voor water en voedsel voor je dieren, zodat je van die dieren niet moet op af te slachten, dan ga je dat met z'n twee doen en de enige die hij daarvoor geschikt vond was Obadja. Obadja is in dienst van Achab. En terwijl hij in dienst is van Achab, hebben we in vers 4 gelezen dat hij 2 keer 50 profeten verzorgt. Met brood en water. En dat vind ik fenomenaal. Obadja, die met Achab gaat zoeken naar water voor de paarden, heeft die dag en de dagen ervoor 100 profeten van water en brood voorzien. En Achab weet van niks. Die doet net alsof die, Obadja doet net alsof die ook moet gaan zoeken. En niet weet waar hij het moet gaan zoeken. En ze gaan allebei een kant op. En zo stuurt hij Achab, zeg maar, het bos in. En zo komt Obadja Elia tegen. Het is een prachtig persoon. Maar als hij Elia tegenkomt, dan wordt hij toch wel bang. Hij werpt zich met zijn gezicht ter aarde. En als Elia zegt, ga en zeg, Elia is hier, dan zegt Elia op de uitspraak van Obadja, bent u het, mijn heer Elia, dat hij Obadja corrigeert en zegt, nee, ik ben niet jouw heer, ga en zeg uw heer Achab. Elia is hier. Obadja, jouw heer is Achab. En dan komt er een heel verhaal van Obadja, waarin hij allereerst laat merken dat hij ontzettend bang is voor Achab. Hij zegt, hoe kan ik nou dat doen? In vers 9, heb ik gezondigd dat hij uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden? Want het kan wel zijn dat ik Achab laat komen en dat de geest van God u pakt. En weet ik niet waarheen brengt. En dan komt Achab hier en u bent er niet. En hij zegt tegen mij, ja, maar jij hebt toch Elia gezien? Ik heb de hele wereld om me heen laten vragen waar Elia is. En niemand heeft het geweten. En jij hebt hem gezien. En niet gearresteerd. Hij zegt, Obadja, dan word ik ter dood gebracht. Elia, die maakt daar geen punt van. Geen probleem. Ik ben hier. Het tweede wat hij is, wat Obadja doet is, is het jou niet verteld wat ik heb gedaan? Die 2 keer 50 profeten verzorgd. Weet u dat niet? Obadja had geen idee wat het betekent om een profeet te zijn als Elia. Om aan de Bekrit een poosje te wonen en in Sarfat te wonen. En door de Heer verzorgd te worden en dat je even onvindbaar bent. Dat was een geheime omgang tussen Elia en God waar Obadja buiten stond. Obadja vreesde de Heer zeer. Maar Obadja was in al zijn goede bedoelingen, ook in het verzorgen van die 100 profeten, en dat is geen kleinigheid. Als je in een tijd van zoveel droogte 100 man dagelijks van brood en water voorziet, dan is dat een gigantische klus. En ook nog gevaarlijk. En toch beperkt. Want die 100 profeten zitten in de grot en die houden hun mond dicht. Die zijn geen profeten in de zin waarop ze zouden kunnen functioneren. Het zijn alleen mensen die gevoed moeten worden. En Obadja, die niet vrij is in zijn bewegingen, maar een heer heeft die Achab heet, waarmee die ook en vooral rekening moet houden. Obadja lijkt heel veel op die mensen die vandaag alleen maar voor zorgen om anderen eten te geven, maar in feite niet vrij zijn. in dienst zijn van een ander. Een echte dienstknecht zoals Elia is vrij. Heeft alleen maar te maken met zijn Heer. En dat is ook precies wat Paulus in de brieven uit gaat leggen. Als je voor de Heer wilt werken, dan hoef je aan niemand verantwoording af te leggen. Iedereen staat of valt zijn eigen Heer. En een ander heeft daar niks van te vinden. Maar zodra je een aagap over je nek ziet meekijken en je eigenlijk gevangen zit in de regie van aagap, ben je niet vrij hoe je af en toe ook anderen te eten kunt geven. Je bent blij dat je nog iemand hebt die je kunt voeden. Obadja, een knecht van de Heer, hij bedoelt het goed, maar hij is niet vrij. Die 100 profeten, daarvan is er al die 3,5 jaar niemand geweest die gezegd heeft, Obadja, het is goed geweest, maar ik ben een profeet. En ik ga erop uit. En een profeet is iemand die zijn mond niet houdt. Die er vooruit komt dat God een boodschap heeft en ik heb het op mijn hart om die boodschap uit te brengen. En dan ook wel te gaan vertrouwen op de Heer dat Hij mij gaat verzorgen. Zoals Elia dat ook heeft ervaren, dat de Heer verzorgt. En zoals de mensen straks vlak voor de komst van de Messias, in die tijd van 3,5 jaar, die ook ontzettend zwaar is, want die 3,5 jaar die is precies de tijd van die grote verdrukking, 42 maanden of een tijd en een tijden en een halve tijd, of 1290 dagen, allemaal eenheden voor die periode, waarin de toekomstige Elia en de toekomstige Mozes als getuigen voor de komst van de Messias ook op gaan treden. In die tijd zijn de gelovigen ook vogelvrij, net als Elia. En straks leert men ook om, net als Elia nu, te vertrouwen op de Heere God, dat hij zijn raven stuurt, dat hij zijn anderen verzorgende elementen heeft, dat niemand omkomt. En dat maakt het zo mooi voor ons, als je kijkt naar Elia toen, en kijkt naar de toekomst, dat je denkt, het zijn twee keer periodes van 3,5 jaar, één is al geweest, de ander moet nog komen, ze lijken als twee druppels water op elkaar, en wij nu lijken ook te leven in een tijd waarin het soms ontzettend moeilijk is om te overleven. En dan kijk je naar al deze mensen, naar Elia en naar een Obadja en naar die 100 profeten. En dan weet je één ding, ja Heer, het loopt u niet uit de hand. Ook die 100 profeten worden wel verzorgd. Maar als er van dit hele gezelschap eigenlijk maar één is die functioneert, die een antenne heeft om te horen wat u heeft te vertellen, die ook vrij is om te doen wat u hem opdraagt, dan is de verhouding 1 op 102 toch maar erg weinig. En dan komt dat vanzelf naar boven. Dat gebed in je hart. Heer, maakt u mij maar tot één die lijkt op Elia. Dat is de man Gods, de vrouw Gods van vandaag. En dat er niemand hoeft te zijn die tegen ons gaat zeggen, ga heen en zeg tegen uw Heer. Want mijn Heer is de Heer in de hemel. Daarin ben ik vrij om te functioneren. En zo komt Elia Agab tegemoet. In vers 17, het gebeurde toen Agab Elia zag dat Agab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Of zoals andere vertalingen zeggen, bent u de beroerder Israëls? Zo'n hele mooie oude omschrijving. Degene die Israël benauwd heeft gemaakt. Ja, dat is weer zo'n omschrijving. Over de tijd die nog gaat komen, die 3,5 jaar waarvan Jeremia al zegt, er komt een tijd die genoemd wordt, de tijd van de benauwdheid van Jacob. En ook straks zullen de getrouwen, zoals Elia, de schuld krijgen van de overheden in die tijd, de demonische machten. Jullie hebben de schuld. En dat is eigenlijk het lot van Israël door de eeuwen heen altijd geweest. Het is jullie schuld. En dat zal ook niet anders worden. Maar de echte Elia-mentaliteit, die komt er in de toekomst ook echt uit. Zoals het bij de Burg Karmel zichtbaar wordt. Dat God zijn volk niet loslaat. En dat is de les die wij ook vandaag voor onszelf gaan trekken. Al is het even moeilijk. Nee, het is voor ons geen tijd van Jacob benauwdheid. Maar het kan soms wel eens een beetje benauwd zijn. Als je merkt hoeveel armoede, hoeveel honger er is onder Gods volk. dat je denkt, ja, je kunt de christenen wel de schuld geven. En we gaan elkaar helemaal niet de schuld geven. Maar we willen een Elia-type zijn. Nee, zegt Elia in vers 18. Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals bent aangegaan. Dat zijn de dingen, beste koning Achab. Nu dan stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. En Achab kan niet anders doen dan Elia gehoorzamen. We hebben al gemerkt de vorige keer dat Achab een enorme slappeling is. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar als Elia op zijn pad komt en Achab dit als een kans ziet dat er misschien een verandering gaat komen, dan gaat hij de opdracht van Elia zonder mankeren uitvoeren. Vers 20, daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Dus dat zijn de punten waar het om gaat, zegt Elia. Jij en jouw vrouw hebben ervoor gezorgd dat wij als Israël de geboden van de Heer hebben verlaten en achter de Baal zijn aangegaan. Er is maar één punt waar het nu om gaat, beste koning Achab. Breng heel Israël bij mij op de Karmel. Heel Israël betekent ook tweestammenrijk. Dus jij, koning Achab, je hebt ook boden te sturen naar het tweestammenrijk. Want heel Israël is inclusief het tweestammenrijk. En die moeten allemaal bij mij op de Karmel komen. Het gaat niet om u, het gaat nu om mij. Ik ben een profeet des Heren en ik heb een opdracht van de Heren uit te voeren. En de berg Karmel ligt halverwege Zarfat en Samaria aan de kust. Maar niet alleen heel Israël. Ik wil speciaal ook de 450 profeten van Baal zien. En ik wil ook de 400 profeten van Asjera zien. En van die profeten van Asjera, daar staat, heeft Elia gezegd, die eten van de tafel van Izebel. Dat deed Obadja ook. Die at van de tafel van Achab. Die was in dienst bij Achab. Maar het was een profeet des Heren. En hij verzorgde 100 profeten. Je kunt van Obadja zeggen wat je wilde, maar wat eruit kwam, dat waren goede bedoelingen. Hij voedde 100 profeten. Maar deze profeten van Asjera, die in dienst zijn en gevoed worden door Izebel, die hebben een totaal andere functie. De Asjera's, dat zijn de vrouwelijke varianten van de Baals. Het zijn de vruchtbaarheidsgoden. Baal van de regen en van de vruchtbaarheid. En Asjera de vrouwelijke tegenpool. En in de beleving van deze afgodendienst werd het vergeleken met hoe man en vrouw samen leven. Gemeenschap hebben. De regen die neerdaalde op moeder aarde en zorgde voor de vrucht. Vandaar dat bij de tempels van de Baals de prostitutie, het overspel op liederlijke wijze in grote schaal werd uitgevoerd. Dat hoorde bij deze godsdienst. Het was ene liederlijke bende. En dat in hoofdstad Samaria, in de tempel van Baal bij uitstek. En Elia zegt tegen Achab, al deze mensen die als profeten deze boodschap hebben uitgedragen, zodat het volk zich op die manier heeft gedragen, die wil ik allemaal op de Karmel hebben. De oorzaak van het kwaad moet ook komen. En Achab heeft geen keus. Zelfs niet als hij weet dat zij in dienst zijn van Izebel, dan weet hij dat als Elia dit wil, hij maar heeft te luisteren. We hebben Het tafereel op de Karmel. Vers 21. Toen kwam Elia naar voren. Het doet er helemaal niet toe hoe lang dit allemaal geduurd heeft, hoe lang die boden onderweg zijn geweest, maar het verhaal, Gods geest gaat het zo optekenen dat als Agab weg is, zijn we bij wijze van spreken de volgende dag allemaal al massaal aanwezig zijn op de Karmel. Alsof er geen tijd tussen heeft gelegen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Hoe lang hink je op twee gedachten? Dat klinkt een beetje alsof je twee keuzes hebt. Alsof je de ene keer op de ene voet hinkt en de andere keer op een andere voet hinkt. Elia schetst nog een redelijk positief beeld. Hoewel die weet dat het in de praktijk helemaal geen hinken is dan God dienen en dan de Baal dienen, alsof je dat per dag kan kiezen. En alsof het volk het ook per dag verschillend doet. Nee, ze zijn permanent bezig om de Baals te dienen. Maar Elia die gaat de meest zachte keuze maken. En hij benadert het volk heel liefelijk. Hij doet ze een beetje terugdenken aan de tijd waarin ze niet zo heel ver hier vandaan ook tussen die twee bergen stonden. Maar dan hun voorvaderen. En dan is niet Elia aan het woord, maar dan is Jozua aan het woord. Als het hele land is veroverd, dan staan ze daar met z'n allen. Ze hebben allemaal hun eigen plekje gekregen. Alle stammen hebben hun gebied gekregen. Het is allemaal nog één groot land. En dan staan ze tussen de Ebal en de Gerizim. De bergen van de zegen en van de vloek. En Jozua zegt tegen het volk: nu gaan we kiezen. Ik ken jullie. Het zit er diep in. Bij jullie allemaal. Dat jullie de afgoden dienen. Zo is onze vader Abraham gekomen uit Ur der Chaldeeën. Omdat Tera en de hele andere familie afgodendienaars waren. Alleen onze vader Abraham heeft het niet gedaan. Maar het zit ons allemaal in het bloed. Die neiging hebben jullie ook getoond in Egypte. Hebben jullie ook getoond in de woestijn. Maar nu zijn we in het land. En Jozua als oud man, als oud generaal, staat hier voor het hele volk. En hij zegt: en nu gaan we kiezen. Kies wie je vandaag gaat dienen. Hij zegt: en wat jullie kiezen, moet je zelf weten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het hele volk was er helemaal mee eens. Ze hebben allemaal gezegd: ja, wij gaan de Heer ook dienen. Zij zijn bij de Sinaï, dat hebben ze daar ook gezegd. En Elia op de berg Karmel gaat dat volk als het ware terugnemen in gedachten naar wat Jozua hen toen voorhield. En weet je nog, en dan ga je vandaag weer kiezen. En dan zwijgen ze allemaal. Alsof ze er allemaal met een schaamrood op de kaken staan, naar de punten van de schoenen te kijken, want ze weten allemaal dat ze niet op twee gedachten hebben gehinkt. Maar dat ze op één spoor zaten van de Baaldienst. En dat ze God al lang uit het oog waren kwijtgeraakt. In Psalm 119 staat een merkwaardig en heel mooi iets. Psalm 119 was 113. Dat is die psalm die een lofzang is op de wet. Op Gods woord. En dan zegt de psalmist die het woord van God zo lief heeft: ik haat de halfhartigen, maar uw wet heb ik lief. En dan denk je: oh, wat is dat ook vandaag weer een actuele vraag. En dan zijn we misschien niet constant aan het dienen van ons eigen ik. Dan hebben we misschien best wel een momentje dat we denken: nou, ik ga het nu echt goed doen. Ik wil nu echt de Heere dienen. En dan gaat er weer een poosje later mis. En dan ga je weer hinken op twee gedachten. En Elia zegt vandaag ook tegen ons: hoe lang ga je ermee door? Maar dan komt die vrouw Gods in jou naar boven. Een halfhartige. Iemand die het hart als het ware in tweeën gedeeld heeft en zegt van: nou, er is een deel wat natuurlijk voor de Heer is. Ik heb de Heer lief. Hoe lief heb ik uw wet, zegt Psalm 119 ook. Maar er is ook een deel in mijn hart die zegt, ja, maar ik heb ook heel veel dingen in de wereld lief. Er zijn zoveel mooie dingen, de sport, de vakanties, al die dingen waar mijn buren ook zo vol van zijn, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje leuk. Ik neig ook wel een beetje mee in die richting. Een half hart, dat kan niet. Halfhartigen bestaan er niet, onder gelovigen. En als je het in je eigen hart onderkent, is het goed om vanavond eens te kijken hoe Elia het volk terugbrengt. Hoe hij het volk herstelt. En hoe hij mijn ziel af en toe herstelt. Omdat niemand te goed is om bij zichzelf te ontdekken, ik heb af en toe ook last van halfhartigheid. Er is geen medicijn tegen, er is alleen maar een Elia voor, die ons vandaag ook helpt om te herstellen. Zo eerst gaan pauzeren en dan na de pauze verder gaan. We gaan verder met de zinvolle dingen. We willen verder gaan met die ontmoeting daar op de Karmel. En dan zegt Elia in vers 22 tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Dan denk je, ja, klopt dat wel een beetje, Elia? Want later zeg jij, ik ben alleen overgebleven. En dan moet de Heer jou corrigeren. En zeggen, nee, er zijn nog 7000 die hun knieën niet van de Baal hebben gebogen. Maar wat Elia hier zegt, dat klopt helemaal. Daar zegt de Heer ook helemaal niks van. Want hier zegt hij, ik ben alleen als profeet overgebleven. Die andere 100 waar Obadja het over had, nou, daar zijn er wel van, ja, die zijn wel profeten in naam, maar je hoort ze niet. Die willen alleen maar gevoed worden. Zoals de meeste gelovigen vandaag alleen maar gevoed willen worden. Daar hoor je niks over. Wat leeft er in hun hart? Dat zijn geen profeten of profetessen. Dat komt misschien nog wel een keer, maar op dit moment zegt Elia, ik ben de enige. Ik sta hier als profeet van de Heer. Maar de anderen, die zijn met 450. Of die profeten, die 400 van Asjera er ook bij zijn, dat wordt verder niet verteld. Later worden die 450 allemaal omgebracht. Ik weet niet waar die 400 van Asjera zijn gebleven, maar goed, dat doet er verder niet toe. Misschien horen ze bij deze 450, misschien is het een aparte groep waarvan Izebal zegt, en jullie gaan nooit naar de Karmel, want jullie eten aan mijn tafel. Zou kunnen. In ieder geval, het is eigenlijk geen vergelijk. Het is één tegen allen. Tegen 450 profeten die vijanden zijn van hem. Tegen een heel volk wat zijn mond houdt. Tegen koning Achab die erbij staat en ook niks meer kan doen. En dan staat Elia. Hij gaat maar rustig door. En hij maakt een voorstel. Laat men ons dan 2 stieren geven. En zo mogen ze allemaal hun best doen. 2 altaren bouwen. In ieder geval de Baal priesters gaan eerst hun gang. De Baal profeten. Die gaan eerst hun gang om een stier op een altaar te leggen. En dan hun God, die ook de God is van het vuur, maar aan te roepen om dat offer aan te steken. Het was een voorstel en het hele volk keurt dat voorstel goed aan het eind van vers 24. Er staat in vers 24, roept u daarna de naam van uw God, dan zeg ik de naam van de Heere aanroepen. En de Heere, en de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. En zo gaan de Baalspriesters als eerste hun gang. En zij doen flink hun best. Zij schreeuwen. Vers 26. Baal antwoordt ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zij roept met luide stem. Hij is immers een God, hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich afgezonderd, of hij is vaak vast op reis. Misschien slaapt hij wel en misschien moet hij wakker worden. En die mensen die geloven dat ook nog, Je hebt niet eens in de gaten dat Elia de draak met haar steekt en zij roepen met luide stem, kerven hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren totdat het bloed over hen heen stroomde. Het gebeurde tegen de middag, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er was geen stem en er was niemand die antwoordde. En er kwam geen teken van leven. En ze hebben niet in de gaten gehad dat Elia hen gewoon heeft verteld, die God is gewoon een maaksel, een bedenksel, wat jullie je kunnen voorstellen. En wat jullie je kunnen voorstellen is wat wij ook doen. Je gaat op reis of je bent in gedachten of je slaapt. Elia zegt hier, hij is immers een God. Hij heeft zich vast afgezonderd. Dat is een hele mooie omschrijving om te zeggen, hij zit misschien wel op de wc. Want dat zegt hij eigenlijk. Kortom, hij is een God die zich gedraagt zoals elk ander. Een God die je kunt voorstellen. Je moet gewoon flink je best doen. Nou, hoe gek ze ook deden. In geestvervoering en al, geen antwoord. En dan is het klaar. Tegen de tijd van het avondoffer, of tegen de tijd van het graanoffer, vers 29. Toen zei Elia in vers 30 tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omver was gehaald. Dat is mooi. Hij had tegen Achab gezegd, je roept het hele volk op de Karmel bij mij. Nu zegt hij tegen het hele volk, kom bij mij. Kortom, het draait om hem. Het hele volk zal nu weten dat die hele show van die Baalspriester allemaal nep imitatiegodsdienst was. En nu is het tijd om de ware God te herontdekken. Om die relatie te herstellen. En het eerste wat hij gaat herstellen is het altaar van de Heere. Dan denk je, dat is toch raar, want er staat toch geen Jeruzalem? Er staat toch nergens een altaar van de Heere buiten Jeruzalem, buiten de tempel? Nou, het merkwaardige is, in het volgende hoofdstuk, als Elia zijn dieptepunt meemaakt, in hoofdstuk 19 vers 10... Dan zegt hij, Heere God, ik heb zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Met andere woorden, als Elia na deze episode op de Karmel voor Jezebel op de vlucht gaat, dan gaat hij aan de Heere vertellen wat hij weet dat er is gebeurd. En dat, iedereen weet natuurlijk dat het verbond verlaten is, dat is geen geheim, maar dat de altaren van de Heere omvergehaald zijn. Kennelijk waren er in het tienstammenrijk mensen die wisten dat Dan en Bethel geen echte plaatsen waren om de Heere te dienen. Maar dat ze het ook niet durfden om de grens over te steken om naar Jeruzalem te gaan. En dat zij hier en daar altaren voor de Heere hadden gemaakt. In het geheim. En zo was er ook een altaar van de Heere op de Karmel. En al die altaren zijn omvergehaald. Achab of Jezebel of allebei of de profeten zijn erachter gekomen dat die altaren bestonden. En die zijn allemaal kapot gemaakt. Ook waren er profeten voor Elia aan die met een zwaard waren gedood. Waar wij dus verder niks over lezen. Maar voordat Elia optrad, waren er al dus heel veel profeten. Hoeveel staat er niet bij? Maar ze zijn allemaal met een zwaard gedood. Dus voordat Elia begon aan zijn opdracht en bij Achab naar binnen ging en zei het zal niet regenen 3 jaar en 6 maanden, wist hij dat er voor hem aan profeten waren geweest die waren gedood. Dit had hem dus ook kunnen overkomen. En toch gaat Elia binnen, gaat weg, wordt door God verzorgd en gaat hier op de Karmel ten aanzien van het hele volk laten horen wat er is gebeurd. Het altaar van de Heere wordt hersteld. En daar begint het mee. En hoe gaat dat gebeuren? Vers 31. Elia nam 12 stenen. Overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob. Tot wie het woord van de Heere was gekomen. Het hele volk bestaat uit 12 stenen. Het altaar wat Elia gaat herstellen, wordt uitdrukkelijk opgebouwd uit 12 stenen. Zoals de boodschap naar Ahab luidde, roep heel Israël. Hoeveel er waren gekomen uit het tweestammenrijk wordt het niet verteld. Maar in dit altaar van 12 stenen zitten ook de twee stammen van Juda inbegrepen. De 10 van Israël en de 2 van Juda vormen één altaar. Want als de Heere gaat herstellen, gaat het altijd het hele volk aan. En dat is altijd zo geweest. God heeft zijn volk verlost uit Egypte, bij de voet van de Sinaï gebracht, daar de tabernakeldienst ingevoerd. En u weet, die tent, de tabernakel had een voorhof, maar ook een tent bestond uit twee delen, het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen, daar woonde de Heere, in de wolkolom op het verzoendeksel. En aan de andere kant van de voorrang, in het heilige, waar ook de priesters mochten komen, daar stond de kandelaar, daar stond het reukofferaltaar en daar stond de tafel met de toonbroden. En in Leviticus 24, vers 5 en 6 staat dat op die tafel van de toonbroden er 12 koeken of 12 broden liggen in twee rijen voor het aangezicht van de Heere. Alsof de Heere al onmiddellijk laat weten, als ik bij mijn volk woon en ik woon op het verzoendeksel en ik kijk vanuit mijn heilige der heilige heiligdom binnen, dan is het daar licht en dan zie ik daar 12 broden liggen. En de rand van de tafel van de toonbroden is een rand van een hand hoog. Dat is mijn hand. En er gaat geen brood vanaf. Er rolt niet per ongeluk even een brood van die tafel. Die rand van een hand hoog zorgt ervoor dat alle 12 altijd op tafel blijven liggen. Zodat God ze altijd kan zien. Dat principe is exact hetzelfde als vandaag. Er een herstel komt. Wat we misschien ook wel kunnen noemen een opwekking. Iets waarvan de Heer zegt, en ik ga een nieuwe zegen geven. Dan is dat altijd bedoeld voor het hele volk. Dan kijk je altijd over kerkmuren heen. Want je hebt altijd gelovigen op het oog. Je bent niet sectarisch meer, je bent niet beperkt tot binnen je eigen kerkmuren. Je hebt altijd oog voor het hele volk. En zo staat Elia daar als eenling, de man Gods die oog heeft voor het hele volk. En het hele volk ziet een altaar opgebouwd worden van 12 stenen. Net als toen Israël het land binnentrok. Waar in Jozua staat in hoofdstuk 4 vers 5 dat Jozua wil dat als het volk op droge grond door de Jordaan trekt, er uit dat midden van de Jordaan 12 stenen worden meegenomen. En dat er uit elke stam één man is die zo'n steen op zijn schouders draagt en daarmee naar de andere oever loopt. En als het volk over is getrokken en de Jordaan is weer dicht, dan liggen daar aan de oever in het beloofde land 12 stenen als gedenkteken. Dat de Heer het hele volk heeft overgebracht in het beloofde land. En de Heer wist dat het één keer zou worden, zoals hier. Een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. En dat plekje, Gilgal, is precies het grensgebied geworden van het tien- en van het tweestammenrijk. Iedereen, elke vader, moeder, die met hun kinderen naar die plek had willen kunnen gaan, die kon daar komen. En kon daar zien dat er niet 2 of 10, maar 12 stenen liggen. God kijkt altijd naar het hele volk. En die 12 stenen die samen het altaar vormen, die krijgen een naam. Israël zal zijn naam zijn. Vers 31 aan het einde. Die naam staat op het altaar. Want die naam hoort bij het volk. En als het altaar het hele volk representeert, dan is dat ook de naam die aan het altaar wordt gekoppeld. Israël is uw naam, niet Jacob, nee Israël, vorst van God. Vers 32, hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere, Vervolgens maakt hij een geul rondom het altaar om het met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. En toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over de brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de 2e maal en ze deden het voor de 2e maal. En verder zei hij, doe het voor de 3e maal en ze deden het voor de 3e maal. En het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, of ten tijde van het avondoffer, dat de profeet Elia naar voren kwam. Ten tijde van het avondoffer. Dat is een belangrijk moment. En weer gaan we terug, waarom is dat nou zo'n belangrijk moment? Naar het boek Exodus. Naar de instelling van de wet. Waarin de offers worden beschreven. En er wordt in Exodus 29, vers 38 tot 46 gezegd. Dat als Israël eenmaal het volk van God is. En het tabernakel en de tempel dient zeker in het land. Daar elke morgen en elke avond moet worden geofferd. Namelijk een brandoffer. Een spijsoffer. En een drankoffer. Dit, als je dat leest in die versen, dat gaan we vanavond niet doen, maar dat kunt u thuis rustig eens nalezen. Dit offer is een permanent offer. De dag begint en de dag eindigt met het offer waarop God bij zijn volk kan wonen. Het brandofferaltaar mocht nooit uit zijn. Er moest op het brandoffer altijd een brandoffer liggen met een spijsoffer erbij en met een drankoffer erbij. Een drankoffer bestaat uit wijn en andere ingrediënten. Een spijsoffer bestaat uit meel met olie gemengd. Allemaal tot 1 offer waarop God, op grond waarvan God bij zijn volk kan wonen. Elke avond, dat betekent in de avondschemering, dat is rond het 9e uur. En dat is een heel bekend moment. In het Oude Testament, maar vooral in het Nieuwe Testament. Lucas beschrijft bij de kruisiging, in Lucas 23, vers 44 tot 46, het was duister tot het 9e uur toe. En toen stierf hij. Met andere woorden, het avondoffer is bij uitstek een verwijzing naar het offer wat de Heer Jezus heeft volbracht. Want hij is en brandoffer en spijsoffer en drankoffer in één. Het brandoffer wat wijst van zijn welriekende geur die opstijgt naar God, dat God echt daar rust door ontvangt. Het spijsoffer, het meel, wijst op zijn leven, wat samen met zijn sterven 1 offer vormt. En de drank, de wijn die God blij maakt, is daar ook een vast onderdeel van. Op grond van het werk van de Heer Jezus woont God de Heilige Geest in de gemeente. Woont God de Heilige Geest in elk van ons individueel. Zo belangrijk is dat nou. Het offer van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha zorgt voor het feit dat God bij zijn volk, bij ons vandaag, kan wonen. Elia herstelt. Herstelt het feit dat het volk dit totaal kwijt is geraakt. Omdat ze massaal de Baals hebben gediend. Massaal het eigen ik naar boven hebben getild. En de God van de vaderen hebben laten zitten. Als brandoffer neemt hij een jonge stier. Als drankoffer, wijn was er niet. Er groeide al 3,5 jaar geen druivenstruik. Niks groeide er. Het enige wat er op de karmel voorhanden was, was water. En die zomer een beetje, 1, 2, 3 grote hoeveelheden over het altaar en het offer heen. Het was doordrenkt. Natuurlijk is je eerste gedachte dan, dat doet hij om te voorkomen dat er stiekem ergens een beetje vuur onder kan komen. Dat de volk denkt later, ja, je hebt er vuur in gestoken. Ja, het zou kunnen. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje een laag niveau. Dit vind ik veel mooier. Elia voegt naast het dier wat als brandoffer dient, er een drankoffer aan toe. Want het is op de tijd van het avondoffer, als in Jeruzalem normaal gesproken dat avondoffer echt op het brandofferaltaar moet worden aangestoken. En Elia zegt, wijn hebben we even niet, maar wat we wel hebben, dat gebruiken we nog maar. En ook in ruime mate, zodat zelfs de greppel om dat altaar heen boordevol is. Alles druipt van Elia's drankoffer. En spijsoffer dan. Dan groeide toch niks? Hoe moet je aan meel komen? Ik maak even een klein sprongetje. Naar vers 38. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Dan denk je, wat merkwaardig. Elia hebben we bezig gezien met het brandoffer, met het hout en met de stenen. Maar we hebben hem niet met stof bezig gezien. Het altaar stond wel op een bodem, op een grond van alleen maar stof, dood materiaal. Het was eigenlijk het signaal dat er 3,5 jaar lang niks groeide. Er lag alleen maar stof. En stof spreekt altijd van de dood. En het is alsof de Heere zegt, Elia, ik heb je offer gezien. Ik heb je brandoffer gezien, ik heb je drankoffer gezien. Maar ik zie ook dat je niks meer kunt brengen en dat stof, dat accepteer ik dan als spijsoffer. Als dat wat in principe dood is, maar waar graan uit had kunnen groeien. Maar door die droogte is het niet gebeurd. Als dat klaar is, dan gaat Elia roepen. Nee, hij gaat gewoon praten. Vers 36. Het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u de Heere, de ware God bent, en dat u hun harten tot inkeer hebt gebracht. Toen viel er vuur uit de hemel. Dit is zo'n groot geloof. Niet alleen maar dat hij God aanspreekt als de God van Abraham, Isaac en Israël, dat hij dit volk laat weten, nee, jullie lijken niet meer op die vader Jacob die ook zo eigenzinnig was, die ook zijn eigen keuzes maakte en altijd tegen een muur aanliep. Nee, jullie zijn dat volk wat uit hem voortkomt in die koninklijke naam. Israël, vorst Gods. En op dat vorstelijke gedrag ga ik jullie aanspreken. En als God zo wordt aangesproken en hij zijn volk met die naam genoemd hoort, dan daalt er vuur uit de hemel. Vuur van de hemel, van de Heer. En je zou in het hele gezelschap genoeg mensen kunnen aanwijzen die door dat vuur getroffen hadden kunnen worden. De 450 Baals, priesters, profeten, Agab, het hele volk. Als God dit had gedaan op het hele volk, dan had je kunnen zeggen, en jullie hebben de Baals gediend, nou jullie hebben gezien wat voor een nep godsdienst dat is, en ik weg mee, had hij al eerder dat plan opgevat, bij Sinaï, bij het gouden kalf, u weet dat. Dat doet God niet. Hij laat het vuur neerkomen op het enige in het hele gezelschap dat geen schuld treft. Namelijk dat offerlam op het altaar. Begrijpt u waar herstel vandaan komt? Als God vandaag herstelt, hoe doet hij dat dan? op precies dezelfde manier als wat hier gebeurd is. Je begint in hoofdstuk 17 met gevouwen handen. En je wacht op Gods stem. En je komt altijd uit bij het kruis van de Heer Jezus. Altijd besef je dat wij schuldig waren. Dat wij die straf hadden verdiend, ook als gelovigen die afgeweken zijn en in ons leventje onze Baals hebben laten inkomen. Dan zijn wij de schuldigen die het hebben gedaan. Dan had God ons moeten oordelen en moeten straffen. Maar als je je dan weer neerbuigt aan de voet van het kruis en het herstellende werk van God gaat in je ziel zijn gang, dan ga je weer oog krijgen dat er iemand moest sterven in mijn plaats. Dat iemand de schuld kreeg die geen schuld had. Israël zal straks inderdaad de ogen open gaan voor het feit dat zij hem zullen zien die zij doorstoken hebben. En er zal een rouwklacht gaan door het hele volk. Want dan gaan ze het beseffen. Degene die ons nu de zegen binnen gaat leiden, is iemand die al eens eerder bij ons kwam, maar die we naar een kruis hebben gebracht. En hij heeft onze straf gedragen. Lees Jesaja 53 maar eens na hoe Jesaja daar als profeet gaat beschrijven dat Israël gaat zeggen straks: onze ziekten, onze krankheden heeft hij gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zij gaan straks het Messiaanse vrederijk binnen, maar niet door atoomwapens of welke wapens of bondgenoten dan ook, waar ze vandaag de dag nog massaal op leunen. Zij gaan het vrederijk binnen alleen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daar gaan ze oog voor krijgen. Zij straks, het volk toen en wij vandaag, als het goed is. En als je nou merkt in je eentje dat het niet zo heel veel land ergens bij andere gelovigen, wanhoop dan niet. Maar dat is iets voor de volgende keer. Het antwoord is van dit vuur: de Heer is God. De Heer is God. Ja, de Heer heeft ze inderdaad tot bekering gebracht. Want Elia had gezegd: Heer, laat ze weten dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. En als ze dit voor ogen zien, ja, dan is de inkeer inderdaad een feit. Maar voor hoe lang? God kent zijn Pappenheimers, maar hij doet het wel. Namelijk een overvloedige regen. En weer gaat Elia naar Achab toe, maar niet voordat hij in vers 40 de oproep heeft gedaan: grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Alsof dit in zijn eentje heeft gedaan. Hij heeft misschien hulp gekregen, maar hij doet dit. Het is echt wat we vandaag de dag noemen een one-man show. Maar niet om Elia naar boven te tillen, maar om de God van Abraham, Isaac en Israël weer helemaal de God te laten zijn die dit volk totaal kwijt was. En dan liggen al die 450 misleiders dood aan hun voeten, zoals ooit eens de Egyptenaren dood in het water dreven toen ze als een vrij volk uit Egypte mochten vertrekken. En nu brengt Elia hen weer in de geestelijke vrijheid. Hij is vrij en nu is het volk ook vrij. Daarna zei Elia tegen Achab in vers 41: ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van overvloedige regen. En zo ging Achab eten en drinken. Het leuke, Achab luistert weer naar Elia. Alleen in dit geval is het niet zo'n hele moeilijke opdracht. Want Achab die wilde al 3,5 jaar lang niks anders dan eten en drinken. Voor zijn paarden en voor zijn dieren, maar ook voor zichzelf. En nu mocht hij van Elia daar ruim gebruik van gaan maken, want er komt een overvloedige regen aan. Maar wat doet Elia? Elia, ja, staat er zo mooi. Hè? Zo ging Achab eten en drinken, vers 42. Maar Elia klom naar de top van de berg Karmel en boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Je zou zeggen: Elia, dat is toch niet nodig, want de Heer had al gezegd: ik zal regen geven op de aarde. En hij heeft dat al laten zien. Hij heeft toch jouw offer geaanvaard. Dus er is toch voor de Heer geen enkele belemmering meer om nu te gaan de regen te gaan geven. Maar zoals we de vorige keer hebben vastgesteld, Elia is een man van gebed. En nu komt weer dat citaat uit Jacobus naar boven. Het eerste was, Elia bad een gebed en het regende niet, 3 jaar en 6 maanden. Maar gaat Jacobus verder, Elia bad weer een gebed en het regende. Dat gaat hij hier doen. Elia gaat weer bidden. En op grond van dat gebed gaat de Heere zegen geven. Maar in geloof had Elia al tegen Achab gezegd, ik hoor het gedruis van een overvloedige regen. Dat is je geloofsoor die dat hoort. Nou, het is een beste bui, Achab. Ik zou hem maken dat ik thuis kwam. Dan kon je eten en drinken. Maar als hij dan zich neerbuigt, er is geen mens die zo bidt als Elia. Er is geen mens die ik heb ontdekt die ook met zijn hoofd tussen zijn knieën gaat bidden. Zo maximaal klein maakt voor het aangezicht van de Heer. En hij zegt tegen zijn knecht in vers 43, klim toch naar boven en kijk in de richting van de zee. En toen klom hij naar boven en keek uit en zegt hij, er is niks. Toen zei hij, ga terug 7 keer. En het gebeurde bij de 7e keer. En Elia blijft maar bidden met zijn hoofd tussen zijn knieën. Na 6 keer hoort hij nog steeds niks. En Elia gaat door. Bij dat jongetje, dat zoontje van die weduwe die overleden was, daar boog Elia zich 3 keer over dat lichaam. En toen kwam het levend jongetje terug. Nu bidt Elia 3 keer en er gebeurt nog niks. Elia gaat door, 4 keer, 5 keer, 6 keer. En steeds hoort hij, er is niks. Elia gaat nog 1 keer door. En dan komt dat prachtige. Vers 44, zie een kleine wolk als de hand van een man. En een kleine wolk is de voorbode van heel veel meer. En hij zegt, ga tegen Achab zeggen, span in, daal af, de raad de regen u niet ophouden. En dan komt die hele regen en Achab reed weg, eind van vers 45, en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia en hij omgilde zijn middel en snelde voor Achab uit naar waar men bij Jezreel komt. Elia snelt voor Achab uit. Achab op zijn paard en wagen. Elia die draait zijn mantel op zodat zijn benen vrijkomen en hij kan hollen. Harder dan de paarden van Achab. Tot waar men bij Jezreel komt. Nou, dat is een aardig stukje van de Karmel naar Jezreel. Waarom doet Elia dat? Omdat hij zelf zo enthousiast is. Ja, ook, maar het had hij niet voor Achab's wagen hoeven te laten zien.
Is er ook iemand met grijze mat, hè? Kunnen we even wegzetten.
Hij gaat speciaal uitlopen voor de wagen van Achab. Is dat om Achab nog eens even in te wrijven? Zeg vriend, dit heb je nu aan mij te danken. Of aan de God die ik dien? Nee, ook niet. Ik ben er diep van overtuigd dat Elia dit doet omdat hij zegent. Hij wil Achab meenemen in de zegen die de Heere God gaat geven. Precies zoals de Heer Jezus later zegt op de bergreden in Matthäus 5 vers 44 en 45. Heb uw vijanden lief. Zegend hen die u vervloeken. Want op die manier ben je zonen van mijn vader. Maar wat doet mijn vader? Hij laat het regenen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Elia is een rechtvaardige. Achab is een onrechtvaardige. Maar de rechtvaardige neemt de onrechtvaardige mee in de zegen, zolang als dat nog maar enigszins mogelijk is. En hij doet dat totdat Achab thuiskomt. Elia is een man van oordeel. Maar is vooral een man van zegen. Precies zoals de man Gods in het Nieuwe Testament. En precies ook zoals wij nu de man Gods of de vrouw Gods hebben te zijn. Als we mensen tegenkomen aan wie we iets hebben door te geven. Er is een God die hoort. Er is een God die zegent. Ook als massaal in de christenheid van vandaag ieder zijn eigen goden wil dienen. Het eigen ik op de troon zit en daar hebben we even niks mee te stellen. We hebben een Elia te zijn.